We hebben verschillende manieren gehoord hoe we vorm kunnen geven aan de gedachte dat God een heilig God is, een aparte plaats heeft. In de categorie God is er maar één. Dat is eigenlijk wat heilig is. God is een categorie apart. Er is er maar één en alle andere goden zijn afgoden. Precies. Ja. Nou. En dit hoofdstuk gaat erover hoe we daar vorm kunnen aan geven. We denken dikwijls dat het over gebed gaat, en dat is ook zo. Maar dan gebed in een zeer brede zin. En ik wil proberen om met jullie het hele hoofdstuk te behandelen. Dat zijn 34 versen. Als ik dat bij ons in de gemeente zeg, dan slaan ze gelijk in paniek. Want op een bijbelstudieavond doen wij meestal 2 of 3 versen. En dan zijn we dan een hele avond mee zoet. Maar zo lang ga ik jullie niet houden. Wees niet bang. Ik wil een grote lijn proberen te pakken als hoe we dan dat gebed vorm kunnen geven. En dan zegt de Heer Jezus eigenlijk, weet je, bidden dat heeft te maken met onze relatie met God. Dat heeft te maken met hem te vertrouwen. En dat krijgt eigenlijk vorm op 3 manieren. Geven, bidden en vasten. En dat gaat samen. Dat is eigenlijk één geheel. En ik ga niet het hele stuk in één keer lezen. Ik ga elke keer een stukje lezen en daar wat over zeggen. En zo proberen met elkaar eigenlijk te ontdekken van wat probeert God ons hier te leren. Hoofdstuk 6, vers 1. Wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen, om door hen gezien te worden. Anders hebt u geen loon bij uw Vader die in de hemel is. Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat ze door de mensen geëerd zullen worden. Voorwaar ik zeg u, zij hebben een loon al. Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Het begint met geven. Geven is niet makkelijk. Het lijkt wel dat hoe rijker we zijn, hoe moeilijker we het vinden om te geven. Op de een of andere manier is het minder moeilijk om 100 euro, om 10 euro te geven van 100, dan 100 van 1000 of 1000 van 10.000. Hoewel als je er 10.000 hebt en je geeft er 1.000 weg, heb je er nog altijd 9.000 over en een brood kost evenveel. Eigenlijk zou het veel makkelijker moeten zijn om van het grote bedrag te geven. Dus mensen, dat zijn dan toch ook een beetje die huichelaars waar het over gaat. En dat is een woord waar wij niet zo vaak gebruiken, huichelaars. Maar dat betekent schijnheiligaards. Dat betekent hypocrieten. Dat betekent mensen die een andere indruk willen geven dan dat het eigenlijk is. En weet je, als mensen zeggen, ja, ik geef 10e, dan ben ik waarschijnlijk nog niet zo erg onder de indruk. Want de vraag is niet hoeveel dat je geeft. De vraag is van hoeveel je geeft. De vraag is hoeveel je overhoudt. En geven, iets geven wat dat je niet mist, dat is niet geven. Dat is opruimen. Opruimen is weggeven wat dat je toch niet mist. Weggeven wat dat je toch niet gebruikt, wat toch maar in de weg ligt. Als de Heer Jezus het over geven heeft, dan heeft hij het over geven datgene wat we nodig hebben, datgene wat we voelen, datgene wat we eigenlijk niet kunnen missen. En dat is moeilijk. En dan zegt hij hoe we dat moeten doen en dan zegt hij ook hoe we dat niet moeten doen. En we moeten dat niet moeten doen zoals de hypocrieten dat doen. Zo moet het niet. Want wat deden die? En dat gebeurde dus echt. Die huurden een soort fanfare in om voor hun uit te gaan als ze naar de tempel gingen om te offeren. En dan deden ze met veel omhaal en met veel gedoe, deden ze dan het geld in de offerkist. Dat is een beetje als iemand die geld geeft om een bank te kopen, om in het park te zetten. Maar er moet wel een koperen plaatje op dat het van mij komt. Dan zegt God, oké, dat is prima, dat mag. Maar besef dan wel dat je je loon hier al gehad hebt. Besef dan wel dat God zegt, dan hoef ik u niks meer te geven, want je hebt uw loon hier al gehad. Iedereen heeft gezegd, wow, kijk eens wat een schone bank die Dirk gegeven heeft. Je gaat ze niet vinden hoor. Maar, dus, we moeten niet geven om gezien te worden. Het moet niet uitgebassaind worden. Daar heeft eigenlijk niemand iets mee te maken. Dat is tussen ons en God. Dat is tussen mij en God. En dan zegt de Heer Jezus, als je geeft, dan moet je linkerhand niet laten weten wat je rechterhand doet. Nou, ik daag u uit om iets te doen met uw linkerhand wat uw rechterhand niet weet. Dan zijt geen gezegend mens. Hoewel dat misschien niet zo voelt, is het wel een hele belangrijke les die dat je net noemt. Ja, dat wel. Dus, maar normaal is het zo dat dat eigenlijk niet kan. Dat eigenlijk, soms gaan onze handen hun eigen ding doen, maar dat het eigenlijk niet kan. Zo moeilijk is dat. Maar dat betekent dus ook, wat het eigenlijk betekent is, dat je niet daarna moet denken, toch wel goed gedaan, en kijk eens, heb ik gegeven. En kijk eens, er is dat en dat mee gedaan, en als dat niet, en als ik niet gegeven had, dan was het niet gebeurd. En ja. Een aantal jaren geleden hebben wij de stoelen in onze kerk vernieuwd. 300 stoelen, dat kost veel geld. Dat zal ik u vertellen, dat is duur. En er is één persoon die heeft die 300 stoelen gekocht voor de kerk. En wat gebeurt er nu? Die staan er een jaar of 6, 7. Dus die zijn nog nieuw. Hele mooie stoelen. En wat gebeurt er nu? Die kinderen die zitten van voor op de eerste 2, 3 rijen. We hebben heel veel kinderen, we hebben 80 kinderen of zo. En dan gaan we een liedje zingen en dan gaan de volwassenen staan. Wat doen die kinderen? Die gaan op die stoel staan. Ja. En die doen niet eerst hun schoenen uit voordat die op die stoel gaan staan. Nope. En dat is zo moeilijk voor de persoon die stoelen gegeven heeft. Die daar al die centen in gestopt heeft. En dan gaan ze op die stoelen staan. Dat doet het thuis toch ook niet? Nee. Maar het is thuis ook niet de kerk. Dus dat is zo moeilijk om als we geven, om los te laten en ons er niet meer mee te bemoeien. Niet mee te bemoeien hoe dat het uitgegeven wordt. Ik vind het zo bijzonder in de eerste gemeente. Dan komt op een bepaald moment Barnabas in de gemeente en die heeft een stuk land verkocht. Nou, een stuk land in Jeruzalem of in de omgeving van Jeruzalem, dat zal niet goedkoop geweest zijn. Dat gaat ongeveer evenveel gekost hebben als een stuk land in Brabant. En ik begrijp dat hier andere prijzen zijn dan daar. En wat doet hij? Hij komt bij de apostelen en hij zegt, alstublieft, doe er maar mee wat je wilt. Doe er maar mee wat God denkt dat je er moet mee doen. Wij zouden vandaag geneigd zijn van te zeggen, kijk, ik heb hier een aantal honderdduizenden euro's en ik wil die aan de gemeente schenken. Maak me wel een plan zien wat ermee gaat gebeuren. Ik wil eerst weten hoe dat gebruikt gaat worden. Barnabas niet, Die had vertrouwen in de oudste. Barnabas wist wat het betekende om zijn linkerhand niet te laten weten wat zijn rechterhand doet. En God zal het in het openbaar vergelden, die in het verborgene ziet. Dus bidden begint met geven. Dan het volgende stukje gaat over het gebed zelf. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars, hier zijn ze weer, want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden, om door mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u dat ze hun loon al hebben. Maar wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader die in het verborgene is. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat ze door veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word aan hen niet gelijk, want uw vader weet wat u nodig hebt voordat u tot hem bidt. Opnieuw, hoe het niet moet en hoe het wel moet. Niet zoals de huichelaars, niet zoals de schijnheiligaars, de schriftgeleerden en de fariseeën, die gingen op de hoeken van de straten staan, die gingen op de markt staan, en met veel lawaai en met veel gedoe gingen ze God loven en prijzen en bidden met hun prachtigste kleren aan. Het was allemaal een hele grote poppenkast. En dan zegt Jezus, zo moet je dat niet doen. Maar hoe dan wel? Ik ben niet zo'n bidder. Ik vind bidden moeilijk. Jullie waarschijnlijk niet, maar ik vind bidden moeilijk. Ik ben vooral een kletser met God. Ik klets heel veel met God, de hele dag door. Over alles en nog wat. Een aantal jaren geleden was een van onze kleinkinderen bij ons. Een jaar of 3, denk ik. 2,5, 3. En ik was vergeten hoe het was. Maar dat ging de hele dag door. Van het moment dat 's ochtends die ogen open gingen, tot het gezegende moment dat ze 's avonds weer dicht gingen, ging dat de hele dag door. Opa, oma, opa. En alles wat die kleine deed, alles wat die kleine zag, alles wat die kleine dacht, daar moesten opa en oma bij betrokken worden. Ik zie dat sommigen van jullie wel weten wat het betekent. Dat is wat het betekent als Paulus zegt, bid zonder ophouden. Dat we God in alles moeten betrekken. Dat betekent niet dat we de hele dag op onze knieën moeten zitten met onze handen samen en onze ogen dicht en de hele dag moeten bidden. Dat is kletsen met God. Dat is heel belangrijk. Maar praten met God is ook heel belangrijk. En praten met God, dat kan in gezelschap. Dat kan in de bidstond, we hebben het hier gedaan vandaag en dat is goed, dat is prima. Maar dat is niet genoeg. We moeten ook in onze binnenkamer met God praten. We moeten ook één op één met God praten. Dat is een beetje zoals met mijn vrouw. We zijn in 84 getrouwd, dus we gaan al even mee. We hebben al heel veel gezegd tegen elkaar in die jaren. Maar er zijn dingen die nog altijd moeten gezegd worden. En dat hoeft niet elke dag. Wij hoeven niet elke dag aan te zitten met elkaar te praten. Ons huwelijk gaat niet kapot als wij een keer een dag overslaan of als ik eens een week weg ben. Dan leeft ons huwelijk na een week nog. Dat is allemaal geen probleem. Maar als we niet meer met elkaar praten, dan hebben we een probleem. En wij kunnen wel in gezelschap met elkaar praten als er anderen bij zijn. Als er mensen op bezoek zijn, praten wij ook met elkaar. Dat kan. Maar er zijn dingen die wij tegen elkaar zeggen als we alleen zijn waar niemand iets mee te maken heeft. En weet je wat dat is? Dat zijn 2 dingen. Als we alleen zijn, dan vertel ik haar 2 dingen. Dan vertel ik haar hoe geweldig ik haar vind. En daar hebben jullie niks mee te maken. En dan vertel ik haar hoe verschrikkelijk ik haar vind en daar hebben jullie nog minder mee te maken. En dat is het gebed in de binnenkamer. Het gebed in de binnenkamer is dat ik God vertel hoe geweldig ik hem vind en dat ik God vertel hoe verschrikkelijk ik hem vind. En misschien vindt u God altijd geweldig, ik niet. Vooral niet wat hij wil en niet wil. Daar hebben wij wel eens fundamentele meningsverschillen over, God en ik. Tot nog toe heeft hij altijd gelijk gehad. Dat zal zo wel blijven. Maar dat is in de binnenkamer. En de binnenkamer is even onmogelijk als de linker en de rechterhand. Bij ons is dat, in onze huizen, is dat natuurlijk niet zo moeilijk. Onze huizen hebben kamers genoeg, wij kunnen ons makkelijk afzonderen. Maar dat was bij hun niet zo. Hun huis was 4 muren met een dak. En ze leefden vooral op het dak. Ze sliepen beneden. Samen met de geiten en wat er allemaal al rondliep. Aan dieren dat, en alle kinderen. En dat ging allemaal in die binnenkamer. En in die kamer en die deur die ging op slot. En als er dan iemand aan de deur stond en die zegt, ik heb geen brood meer. Dan was dat een gedoe, want dan lag je niet alleen al zelf in uw bed, maar ook uw kinderen. En dan was de hele zaak wakker. Ja. Dus dat is eigenlijk best moeilijk. Om alleen met God te zijn. Maar dat is zo rijk. Dat is zo zinvol. Tijd om God te vertellen hoe geweldig dat hem vindt. En ik zeg altijd, als je niet weet hoe je dat moet doen, ik heb een tip. Ik noem dat een dankschrift. Als je jong bent, mocht je er ook een dankbestand van maken. Dat is ook prima. Ik heb dat bedacht toen onze kinderen klein waren. Wij woonden in Leuven en mijn schoonouders die woonden in Friesland. 350 kilometer rijden. En de situatie bij mijn schoonouders was zodanig dat we daar niet konden blijven slapen. Dus dat was 700 kilometer met die twee kleintjes in de auto en dan nog bij opa en oma, bij Paken en Beppe op bezoek. Dat ging wel eens fout achter in die auto. Je zit op mijn plaats! We hadden een grote Mondeo, hè. Het is niet dat we met een Fiatje 500 reden. We hadden een grote auto. Je zit op mijn plaats. Oh. En als het dan ruzie was vanachter, dan had ik iets bedacht. Ik had een spelletje bedacht en dat heette 1000 redenen om God te danken. En er was maar één spelregel. Wat al gezegd werd, was, mocht je niet opnieuw zeggen. En dan begonnen we met papa. Dan zei papa iets om God voor te danken en mama en achter. En dan ging dat zo rond en moest ieder iets zeggen om God voor te danken. En degene die het eerst niks wist, die was verloren. Ja, niet voor de eeuwigheid verloren, hè? Voor het spelletje verloren. En dat ging heel lang door, hoor. Ze waren heel creatief. Doe dat. Maak een bestand, maak een schrift waarin dat je elke dag iets schrijft hoe je de hand van God in je leven gezien hebt. Die dag. En weet je, dank u heren voor het lekkere eten en dank u voor de zon. Bewaar dat voor een dag dat je niks weet, want dat bedoel ik niet. Ik bedoel, hoe ziet je God in uw leven? Hoe is hij aan het werk in uw leven? En als je niet weet wat je moet bidden in uw binnenkamer, dan pakt je dat schrift en dan gaat je God danken, want dan heb je dag aan dag aan dag zijn gunstbewijzen die elke dag nieuw zijn. En als ze elke dag nieuw zijn, moet je er elke dag minstens één nieuwe kunnen opschrijven. En je zou denken, één, dat is toch niet zo moeilijk? Laat het mij weten, hoe moeilijk het is. Maar ik wil u echt uitdagen, doe dat. En getuig tegenover elkaar daarvan. We vinden het vaak veel minder moeilijk om God te vertellen hoe verschrikkelijk dat we hem vinden. Dat kunnen we wel bedenken. Als we moeite met hem hebben, dat weten we wel. Maar dankbaarheid, dus niet als de huichelaars, maar in de binnenkamer. En dan zegt de Heer Jezus, weet je, en ik zal je ook vertellen hoe je moet bidden. Heb je geen omhaal van woorden bij nodig? Niet allemaal van die christelijke woorden, die heb je eigenlijk helemaal niet nodig. Al helemaal geen gebedstemmetje. Ik praat met God zoals ik met jullie praat. Ik kan niet anders met God praten. Ik kan ook niet anders met jullie praten. Dus Geen omhaal van woorden, met gewone woorden. Zoals je de dingen altijd zegt. En als je dan toch iets wilt, zegt de Heer Jezus, een soort modelgebed, dan zal ik het u geven. Bid u dan zo. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Het is een gebed wat we zo goed kennen dat het vaak niks meer betekent of weinig betekent. Maar het begint met te zeggen onze Vader. Dat wil zeggen dat is een gebed dat niet voor iedereen is. Dat is een gebed dat alleen is voor zijn kinderen. Dat is een gebed dat alleen is voor degenen die hem als vader hebben, die de Heer Jezus als redder en heiland en heer aangenomen hebben. Dat is een gebed voor christenen. En God is in de hemel, ver weg, en toch mogen we vader zeggen, toch mogen we papa zeggen. Toch mogen we dichtbij komen. En hij kent mij en hij weet precies wat er met mij aan de hand is. Hij weet precies wat ik nodig heb. Een week of drie geleden vertelde iemand me een verhaal van zijn zoontje. Een zoontje van een jaar of vier, vijf, denk ik. En dat zoontje had tegen hem, had tegen die broeder gezegd, papa, zet jij God? En die vader zegt, nee, waarom denk je dat? Goh, zegt hij, jij weet meer dan ik. Jij weet al wat ik nodig heb op het moment dat ik het nog niet weet. Als we naar een film zitten te kijken, dan zeg je, moet je niet naar de wc gaan? En ja, zegt hij, dan moet ik naar de wc gaan, maar ik wist het nog niet. Dat is God. God weet als je naar de wc moet gaan, maar je weet het nog niet. God weet wat we nodig hebben voordat we het zelf weten. Toen onze kinderen klein waren en ze wilden nog een boterham, dan moesten ze zeggen, mag ik nog een boterham? Dat wil niet zeggen dat als ze dat niet zouden zeggen, dat ze geen boterham meer kregen. Sterker nog, ik zou waarschijnlijk gezegd hebben dan, je moet nog een boterham eten. Waarom moeten ze dat dan vragen? Omwille van de relatie. God weet al wat we nodig hebben. Waarom moeten we dan nog vragen? Omwille van de relatie. Heer God, mag ik nog een boterham? Krijg ik nog een boterham? En dan zegt God natuurlijk, hij is al gesmeerd. Ja? Dus, en uw naam wordt geheiligd, hier zijn we. Uw naam wordt apart gezet. En uw naam, dat is God zelf. God is in een categorie apart. En daarbij is hij koning. We hadden het over Flip. Of Alex, bij ons. Ja, die mannen zijn koning. Maar weet je, vergeleken bij God zijn dat eigenlijk maar nepkoninkjes. Want die hebben niks te zeggen. We hebben het zo geregeld dat die eigenlijk niks te zeggen hebben. Als God koning is, dan betekent dat God de baas is. Dat betekent dat God het voor het zeggen heeft. En dat er alleen maar gehoorzaamd kan worden. En ja maar is? Nee. Dat wisten onze kinderen heel goed. Ja maar! Dan kwam het antwoord, ja maar is nee. Ik wil dat je ja papa zegt. En het is zoveel moeilijker om ja papa te zeggen dan ja maar. Zoveel moeilijker. En dat is met God ook. En wij hadden met onze kinderen de afspraak, ik wil geen vakbondsmentaliteit. Ik ben bereid om naar argumenten te luisteren. En als je goede argumenten hebt, dan ben ik ook nog bereid om mijn mening te veranderen. Maar we gaan niet discussiëren of dat je gaat gehoorzamen. Je bent eerst bereid om te gehoorzamen en dan zal ik naar uw argumenten luisteren. En dan zou het kunnen dat ik zeg, je hebt een punt. En God zegt, ik wil absolute gehoorzaamheid. Ik wil dat je zegt, ja papa. Dat betekent uw koninkrijk komen. Dat betekent, Heere God, u bent koning, ik ben gehoorzaam. Geef ons heden ons dagelijks brood. Is het u ooit opgevallen dat er niks bij staat over beleg? En wij leven in een maatschappij waar het beleg belangrijker is dan het brood, hoor. Veel belangrijker. De Israëlieten, ze waren Egypte nog niet goed uit. En het was al gedoe. We gaan terug naar Egypte. Daar hadden we tenminste vlees en daar hadden we tenminste uien. Ik had dat vlees wel eens willen zien wat ze in Egypte hadden. Dat zal niet veel voorgesteld hebben. Mopper, mopper, mopper. En wat doet God? Wie zei dat God geen humor heeft? God zegt, je wilt vlees? Ik zal u vlees geven. Kwartels. Heeft er ooit iemand een kwartel gegeten? Ja? Hoe groot is dat als dat... Nee. Zo? Ja. Hoeveel vlees zit daaraan? Niet veel. Niet veel. En kwartels tot aan hun knieën. God zegt, je zult kwartels eten tot het uw neus uitkomt. Mopper over het beleg en God zal zeggen, je zult beleg eten tot het uw neus uitkomt. God zegt, ik ben koning. En Israël zegt, ja nee, wij willen ook een koning. Iedereen heeft een koning, wij willen er ook een. En God zegt, nee, ik ben uw koning. Ja, maar nee, we willen een echte koning. En God zegt, als je een echte koning hebt, dat gaat tegenvallen. Gaat je belastingen moeten betalen, je gaat op zijn land moeten werken, je gaat je oogst moeten afstaan, hij zal uw vrouwen nemen, je gaat toestanden, je gaat er spijt van krijgen. Nee, wij willen een koning. God zegt, oké, dan krijg je een koning. En er waren drie dingen dat een koning niet veel mocht hebben. Wie weet het? Veel paarden, veel geld en veel vrouwen. Wat had Salomo? Veel paarden? Veel geld? Heel veel vrouwen. Ik had zijn verjaardagskalender wel eens willen zien. Als je daar naar de wc ging en er hing een verjaardagskalender, 1000 vrouwen. Wees tevreden met wat God geeft. En als God alleen het brood geeft, dan zegt je dank u wel, heren, dat manna is eigenlijk nog zo slecht niet. En vergeef ons onze schulden, en dan staat er, vergeef ons onze schulden op de manier, zoals wij reeds, op dezelfde manier dat wij reeds vergeven hebben aan degene die tegen ons gezondigd hebben. Dat staat er letterlijk. Dat is een heel gevaarlijk gebed. Dus als ik niet vergeef en ik zeg vergeven, oh, dat is niks voor mij, dat doe ik niet aan. Dat vergeven gedoe, dan moet je bij mij niet aankomen. Als je meegemaakt had wat ik meegemaakt had, dan zou je ook niet vergeven. Heb ik zo vaak gehoord toen ik nog hulpverlener was. Als je meegemaakt had wat ik meegemaakt had, zou je ook niet vergeven. Dan zou je anders piepen. En ik begrijp dat het moeilijk is om te vergeven. En ik begrijp dat we moeten leren om te vergeven. Maar degene die zegt, vergeven is er voor mij niet bij. Ik zal niet vergeven, ik hou vast aan de haat. Dan zegt God, dan moet je misschien nadenken of dat je het evangelie wel begrepen hebt. Vergeef ons onze schulden zoals wij reeds vergeven hebben aan onze schuldenaren. En dan is er het vaste. Oh, je bent onze vader vergeven. Ik heb het wel voorgelezen, min of meer. En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht zoals de huichelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat ze door mensen gezien worden als ze vasten. En voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon al hebben. Maar als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, zodat het door mensen niet gezien wordt dat u vast, maar door uw vader die in het verborgene ziet. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Als zij vasten, ze maakten hun gezicht vies, hun haren door elkaar, oude kleren aan, lange gezichten. En dan zegt Jezus, zo moet je dat niet doen. Als je vast weet wat je dan moet doen, dan moet je lekker optutten, zodat je er goed uitziet. Dan moet je een beetje extra fatsoenlijk, fris kleden, moet je extra, gewoon zorg dat je er goed uitziet. En dan mensen zeggen, ziet er goed uit. En zeg dan niet, ja, het zal wel zijn, ik heb nog dan zo 2 dagen niet gegeten. Pap, niet doen. Niet doen, dat is tussen u en God. Zalf je hoofd en was je gezicht. Dat betekent, tut u zelf op. Zorg dat je er goed uitziet. En dat bidden, en dat geven en dat vasten gaat samen. En alle drie, om te geven, moet je God vertrouwen. Om te bidden, moet je God vertrouwen dat hij zal horen. En om te vasten, moet je God vertrouwen dat hij zich laat kennen. En dat heeft alle drie te maken met het laatste stukje van deze tekst. Het heeft te maken met bezorgdheid. Verzamel geen schatten voor u op aarde waar mot en roest ze bederven en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel waar geen mot of roest ze bederft en waar geen dieven inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog en als uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. En als het licht in u is... Sorry, als het licht dat in u is duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Niemand kan 2 heren dienen, want hij zal de een haten en de ander liefhebben, of zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, wat je eten of drinken zult, en ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven dan niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd zijn 1 el aan zijn lengte toevoegen? Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Dat is een hele moeilijke voor ons. Want wij denken dat we niet rijk zijn, omdat we met z'n allen rijk zijn. Maar we zijn natuurlijk stinkend rijk. Vergeleken bij 98% waarschijnlijk van de rest van de wereld, zijn wij stinkend rijk. Dan zeg je, maar ik ben arm hoor. Nee. We zijn arm wanneer we niet weten... Kijk... Wij vragen ons af, wat zullen we eten? We zijn arm wanneer we niet weten of we eten zullen hebben. Wij vragen ons af, wat zal ik eens aantrekken? Je bent arm als dat je niks hebt om aan te trekken. Dat je die vraag niet eens kunt stellen. Dus wij zijn de ene wat minder rijk dan de andere. Maar als mijn tablet kapot gaat, dan komt er een andere... Nu, het feit dat ik een tablet heb, behalve een telefoon en een computer, is al bizar. Ja? Want die doen allemaal hetzelfde. En dan nog eens een horloge erbij ook, en dat doet eigenlijk allemaal hetzelfde. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Ik heb mijzelf aangeleerd... Er zijn 2 dingen in mijn leven die... afgoden zouden kunnen worden. Het ene zijn mijn boeken. Dat zijn die geleerde boeken waar jij het over had. Ja, die. Dus alle 6000. En het andere is mijn auto. En ik heb... ik heb mezelf beloofd dat ik met name die dingen die een afgod zouden kunnen worden... dat ik die uitleen aan mensen. En je weet wat er gebeurt als je boeken uitleent, hè? Ja, het is erger dan dat. Je krijgt ze niet alleen niet terug, je leent alleen de goede uit. De slechte leent je niet uit, dus je blijft met de slechte zitten en de goede zijn de kwijt. Want ik ga geen slecht boeken, dat zijn niet allemaal 6000 goede boeken. Dus die slechte, die ga ik niet uitlenen. En de auto of de caravan uitlenen. We gaan nu niet mee met vakantie, dus we hebben geen caravan meer. Maar toen we nog een caravan hadden en we leenden die uit. Elke keer als die terugkwam, was er iets. Een kras, een vlek, een raampje dat niet meer goed toeging. Als wij daarmee weggingen, dat was nooit iets. Er ging nooit iets kapot, was nooit... En weet je, dan meestal werd het nog niet eens gezegd, ook niet. Dan kreeg je de caravan terug en de volgende keer ging je ermee weg. En denk je, dat raampje ging toch goed dicht? Ja. Oké. Waar uw schat is, dat zal ook uw hart zijn. En uitlenen is voor mij een manier om te zeggen, jij bent niet mijn schat. Want mijn schat leen ik niet uit. Daar ben ik mee getrouwd en die leen ik niet uit. En niemand kan twee heren dienen. Je hart kan maar op één plek zijn en je hart is ofwel bij de dingen van God, ofwel houdt je hart je bij God weg. Het is één van beide. Het is goed om je hart te onderzoeken. En dat is, weet je, dat heeft te maken met bezorgd zijn. Hè? Dat heeft te maken met, goh, natuurlijk mocht je je afvragen, als je moet koken, gaat je natuurlijk zeggen, goh, wat gaan we vandaag eens eten? Maar hoe belangrijk is dat? Hoe belangrijk is dat? En waarmee dat je zult kleden, hoe belangrijk is dat? Kijk naar Salomo. Nu, Salomo zal zijn kleren niet op marktplaats gekocht hebben. Salomo zijn kleren was niet tweedehands. Dat was... En die zal een hele grote klerenkast gehad hebben. Dat zal wel zo'n walk-in ding geweest zijn, zo. Ja. Maar de bloemen op het veld, die er vandaag zijn en morgen in het vuur gegooid worden, die zijn mooier dan de kleren van Salomo. En er zijn geen mooie en geen lelijke bloemen. Je hebt orchideeën. En je hebt, als ik het netjes zeg, paardenbloemen. Maar bij ons in Limburg heten die niet zo. Paardenbloemen. Dat zijn pisbloemen, ja. Ja. Was mooier, een pisbloem of een orchidee? Geen van beide. Wie zingt mooier, een nachtegaal of een kraai? Geen van beide. Zou het toch geen zicht zijn, een kraai die zingt als een nachtegaal? Moet je toch niet aan denken? Een nachtegaal die zingt als een kraai ook niet. Nee, maar die probeert. Dat is een beetje zoals als ik zing. Dat is een beetje als een kraai, dus. Ja. God zorgt voor de vogels. God zorgt dat we eten hebben. God zorgt dat er alles is. En niemand heeft ooit een L toegevoegd aan zijn leven door bezorgd te zijn. Een L? 30 centimeter. Ja, dat is een L. 40, zo. Dat is een L. Ja, bij jou wel. Maar bij mij niet. Dus ja. Dus dat is die bezorgdheid, hè? Het komt erop aan dat we eerst het Koninkrijk van God zoeken. Dat alles wat we doen, bij alles wat we zeggen, bij alles wat we denken, bij alles wat we zien, net als die kleine, dat we God erin betrekken en dat we zeggen, Heere God, dit doe ik voor u. Heere God, wat vindt u ervan? Dat is bidden. Dat hangt samen met geven en vasten en met niet bezorgd te zijn. Amen. Thank you.